onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 68.
Thank you.
Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 67ste couplet van de 119e psalm. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wat er verder volgt uit het 67ste vers van psalm 119... naar voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen, en wel de 145ste psalm, de versen 1 tot en met 21. We noemden u psalm 145, vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Ten allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heer is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uws majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden. En uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenissen der grootheid uw goedheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genade en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn overal zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijk vermelden. En uw mogendheid zullen zij uitspreken, om des mensen kinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koningsrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op al de gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun spijze te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en hij verlost hen. De Heer bewaart al degenen die hem liefhebben. Maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken. En alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 52 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 52. Vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Vraag en antwoord 128. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te gevende wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Vraag en antwoord 129. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Zingen wij van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit erom verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van de 145e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we mogen vandaag de laatste zondag van het leerboek van de kerk behandelen. Die laatste zondag gaat over het gebed. Rijke lessen liggen daarin opgesloten. En we schrijven boven deze zondag het volmaakte gebed. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij twee gedachten. In de eerste plaats de laatste bede en ten tweede het Gode verheerlijkend slot. Het volmaakte gebed, in de eerste plaats de laatste bede en ten tweede het Gode verheerlijkende slot. De laatste, de zesde bede, is vanmorgen aan de orde van behandeling. Vraag 127 luidt dan ook: welke is de zesde bede? En het antwoord zegt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Waarom, jongens en meisjes, zou dit gebed nodig zijn? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wel, in dat gebed klinkt door dat verzoekingen gevaarlijk zijn. En waarom zijn verzoekingen gevaarlijk? Omdat Gods kinderen o zo zwak zijn in zichzelf. Er is maar heel weinig nodig om te zondigen. De duivel valt aan, de wereld lokt en trekt. En vaak wil de duivel gebruik maken van de wereld om tot zonde te brengen. Het kan een verzoeking zijn dat we steeds rijker willen worden. Al meer goederen willen verzamelen. Het kan een verzoeking zijn dat je daarin opgaat. En dat het daardoor duister wordt in hart en leven. Want de Heere ziet het wel, als we zondigen. Hij neemt het waar, als zijn kinderen te veel opgaan in de dingen van dit aardse bestaan. En dan volgt duisternis in hart en leven. Daarom zijn verzoekingen gevaarlijk. En de boze is machtig. Maar verlos ons van de boze. Verlos ons van de vorst der duisternis, die verzoekingen gebruikt om tot zondigen te brengen. Hij ziet niets liever dan dat Gods kinderen zondigen. En hij probeert dat ze zo in de dingen van beneden opgaan, dat het volkomen duister zou worden in hun hart en leven. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En nu legt de Heere deze zesde bede op de lippen. Leid ons niet in verzoeking. Er is er maar één staande gebleven te midden van de verzoekingen. Wie is dat, jongens en meisjes? Dat is de zaligmaker, die verzocht werd door de duivel in de woestijn. Door de Heilige Geest daarheen geleid. En daar is zijn volmaakte gehoorzaamheid gebleken. Gehoorzaam gebleven, ondanks de verzoekingen van de vorst der duisternis. Het wapen van het woord gebruikt. Leid ons niet in verzoeking, die ons, dat zijn allemaal zondaren, die zichzelf hebben leren kennen in hun verdorvenheid. En die er door genade weet van hebben dat ze dat zondige vlees met zich omdragen. En dan zijn verzoekingen gevaarlijk. Het komt zomaar tot zondigen. Kan zijn dat de Heere ondanks dit gebed toch verzoekingen op de weg brengt. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, dat zijn beproevingen. Van wie lezen we dat in het Oude Testament? Dat lezen we in het Oude Testament van Abraham. Dat de Heere hem verzocht. Wat vroeg de Heer aan Abraham, jongens en meisjes? Hij vroeg om Isaac te gaan offeren. Een beproeving van de kant van God. En wat was daar nou Gods bedoeling mee? Wel, de Heere bedoelde dat het geloof van Abraham zou schitteren. En zo is het ook geschied. In gehoorzaamheid is Abraham die weggegaan met Isaac de berg op. Daar Isaac gebonden. En het zwaard om hem te doden opgeheven. En dan wordt Abraham geweest op die ram. Met de hoornen verward in de struiken. En dan wordt dat dier in plaats van Isaac geofferd. En weet u wat we lezen in de Hebreeënbrief? In Hebreeën 11, dat Abraham geloofde dat God machtig was Isaac uit de dood terug te geven. Dat schittert toch? Het geloof dat de Heere aan Abraham geschonken heeft. Het vertrouwen op die God die zijn belofte waar zal maken. Want het nageslacht van Abraham zou zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Abraham mocht geloven. In gehoorzaamheid doen wat de Heere van hem vroeg. Zoals goud gelouterd wordt door het vuur, zo wordt het geloof gelouterd door de beproeving. En we lezen wel meer beproevingen. Denk eens aan Sadrach, Mesach en Abednego. Weggevoerd in de ballingschap. En daar kwam van Gods zijde een beproeving op hen af. En de duivel wilde dat gebruiken als een verzoeking. Eten van dat afgodische voedsel, dat voedsel gewijd aan de afgoden. En dat weigerden ze. Dat deden ze niet. En aan het einde van de opleiding bleek dat zij wijzer en verstandiger waren dan al de anderen die ook die opleiding gekregen hadden. De Heere heeft hen staande gehouden en gezegend. Ook toen ieder moest buigen voor dat beeld in het dal van Dura. Zij bleven staan. Ja, laat ik het zo zeggen. De Heere liet hen staan. Een beproeving, zeker. Ze kunnen wel gedacht hebben, we kunnen het wel meebuigen. Ja, dan weet toch wel dat we het niet menen. En anders worden we in die vurige oven geworpen. Maar zo redeneerden ze niet. Een beproeving. De kracht van het geloof mocht blijken. De sterkte van het vertrouwen op de Heere schitterde daar. En hoewel ze in die oven geworpen werden, kwamen ze zonder enig letsel uit. Alleen de touwen waarmee zij gebonden waren verbranden. En denk ook eens aan Daniël. Het was verboden om te bidden. Toen kon Daniël wel stiekem gaan bidden dat niemand het zag. Nee, dat deed hij niet. Hij mocht de beproeving doorstaan. De Heere sterkte hem. En hoewel hij in de leeuwenkuil werd geworpen, is hij daar veilig uitgekomen. Ziet u, geliefde gemeente, jong en oud, dat de Heere in de beproeving staande houdt, zal daar niet om gebeden zijn. Geef mij kracht in die beproeving. Maar u moet het zich eens indenken. Wij zijn vaak al bang van een zuur gezicht of een vijandige opmerking. Ons bedreigt het vuur in de oven nog niet en ook de leeuwenkuil niet. We zijn uit en van onszelf, nergens tegen bestand. O, zo zwak. En vandaar deze bede. Leid ons niet in verzoeking. Breng ons niet in omstandigheden waarin een beproeving op ons afkomt, wat een verzoeking kan worden tot zonde, want de duivel wil zulke omstandigheden gebruiken om te gaan zondigen. Maar verlos ons van de boze. Ja, die verlossing zal werkelijkheid worden, want de boze is overwonnen. En vandaar dat het slot van het antwoord ook luidt, totdat wij eindelijk ten eenenmale, dat betekent geheel en al, de overhand behouden. De catechismus geeft uitzicht op de volkomen verlossing van de vorst der duisternis. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. En dan zegt het antwoord, terwijl omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Niemand kan in eigen kracht staande blijven te midden van de verzoekingen. De beproevingen die komen, dat kon Daniël niet, dat konden zijn drie vrienden niet, dat kon ook Abraham niet. Maar de Heere heeft kracht gegeven, niet één ogenblik kunnen bestaan. En er wordt aangehaald, Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dus staande blijven in de verzoeking, in de beproeving, vloeit uit Christus voort. Dat heeft hij verworven. Alleen als er de geloofsband is aan hem, zal de Heere op het gebed standvastigheid geven en overgave werken in het hart. Zwak in onszelf. En de vijanden zijn sterk. En daartoe onze doodsvijanden. Wat betekent dat? Die vijanden hebben het op de dood van Gods kinderen voorzien. Niet alleen maar de tijdelijke dood, maar de eeuwige dood. De eeuwige rampzaligheid, doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Dat is dat verdorven bestaan van binnen, dat ieder kind van God met zich om blijft dragen tot aan het einde van dit aardse leven toe. Zondige vlees. Eigen vlees. Daarom zijn de aanvallen van de duivel zo gevaarlijk? Omdat dat eigen vlees daarvan binnen zit. Dat zondige bestaan wil Gods wet overtreden. Dat nieuwe bestaan niet dat de Heer gewerkt heeft. En daarom wordt het wel eens zo gezegd dat je na de bekering een twee mens bent, als het ware twee mensen van binnen. De oude mens en de nieuwe mens. Strijd van binnen. En aanvallen van buitenaf. En de duivel kan zo wijzen op alles wat in deze wereld bereikt kan worden. Je moet belangrijk worden in dit leven. Je moet leuk gevonden worden door heel veel mensen. En als je naar hen blijft luisteren, dan zul je daarmee omkomen. Paulus, hij wist wat dat was. Dat eigen vlees. Hoort u maar wat er staat in Romeinen 7. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En dan schrijft hij in de Galatenbrief, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar al zo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Vijanden onderschatten is gevaarlijk. Laten we bedenken hoe machtig en sterk de doodsvijanden zijn. God is almachtig, dat is zeker waar. Maar als je toegeeft aan die doodsvijanden, wordt het benauwd van binnen. Dan brengt de Heere opnieuw in de schuld. Wordt de zonde beleden. Vergeving gezocht en gevonden in dat dierbare borgwerk van Christus, die plaatsvervangend als zondaar gerekend is, voor al de zonden van die ontelbare scharen volmaakt heeft betaald. Gods liefde, trouw en almacht zal nooit de eeuwige ondergang van klein en groot in de genade goed vinden, toelaten, gedogen. Doodvijanden, ze houden niet op, staat er, ons aan te vechten. Telkens opnieuw zal de duivel proberen tot zonde te verleiden. En telkens opnieuw wijst hij op de dingen die zo aantrekkelijk en begeerlijk zijn in deze wereld. En dat oude, dat zondige bestaan wordt daardoor geprikkeld tot zonde. En vandaar dat gebed, de uitleg daarvan. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Als de Heer geen kracht had gegeven aan Abraham, had hij niet met Isaac op pad gegaan. Als de Heer geen kracht gegeven had aan Daniel, was hij stiekem gaan bidden. En als de Heer geen kracht door zijn geest had gegeven aan Sadrach, Mesach en Abednego, zouden ook zij neergevallen zijn voor dat beeld. En dan daartegenover, zo besluit het antwoord, maar altijd sterke wederstand doen. Want als de Heilige Geest sterkt, dan kom je niet onder te liggen in die geestelijke strijd zoals hier staat, maar dan mag je sterk verweer plegen. Er staat geschreven, het woord in de hand. En daarom, omdat Gods woord het zegt, omdat Gods wet het van mij vraagt, zal ik daar niet aan meedoen. En dan kun je als een spelbreker gezien worden. Doe je alweer niet mee. Weiger je opnieuw. De Heere geeft de standvastigheid daarvoor. Totdat wij eindelijk ten eenenmale geheel en al de overhand behouden. Ja, want de Heere doet delen in de overwinning die Christus tot stand heeft gebracht. Nu ten tweede, een godeverheerlijkend slot. Vraag en antwoord 128 en 129. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. We zouden dat heel kort kunnen zeggen, de Heere regeert. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, niet de duivel regeert. En niet wrede dictators in onze tijd regeren. De Heere regeert. Staat ook duidelijk in de 145ste psalm. En daarom is die psalm ook gelezen, omdat het daarin zo duidelijk uitkomt. De Heer is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer van uw majesteit en uw wonderlijke daden. De Heere regeert. Hij houdt de teugels van het wereldbestuur in handen. En hij regeert over zijn kerk. Bijzonder regeert hij in het hart van zijn volk en kinderen. Het is een wonder als vijanden verpletterd worden, om het zo maar te zeggen. Maar een nog groter wonder als vijanden in volgelingen veranderd worden. Dat kan een aardse heerser nooit bewerken. Als het ene land het andere land overwint, dan blijft daar toch iets van vijandschap zitten. Ben je zomaar geen gewillige onderdaan van die andere koning die de overwinning behaald heeft? Maar dat ligt hier anders. Als de Heere door zijn almacht in zijn vrijmacht van een vijand een volgeling maakt, dan wordt je hart voor hem en zijn dienst ingewonnen. Dan wordt die keuze gemaakt, door de Heere gewerkt. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. En dat is de allesbeslissende vraag die aan het slot van de catechismus gesteld moet worden. Van wie ben ik een onderdaan? Van wie bent u een onderdaan? Van wie ben jij een onderdaan? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En dan zegt de verklaring, dat is, zulks alles bidden wij van u, dus alle nooddruft van ziel en lichaam. We bidden de Heere in dit volmaakte gebed om alles te geven wat ziel en lichaam nodig hebben. Denk eens aan dit gebed. Uw koninkrijk komen. Zijn we al een onderdaan in dat koninkrijk geworden? Zijn we al overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde? Zulks alles, dus alles wat een mens nodig heeft, bidden wij van u daarom dat gij als onze koning, ja. Dus eigenlijk zijn hier Gods kinderen aan het woord. In wier hart en leven God koning is geworden, dat gij als onze koning. En dat is een goede koning. Een volmaakte koning. Die koning die zijn zoon ervoor over heeft gehad. Om de zaligheid te doen verwerven voor verlorenen. Die koning die zijn zoon overgaf om de kruisdood te sterven, de Godverlatenheid door te maken, opdat er in die weg leven zou zijn voor des doods schuldigen. en de nabijheid van God verworven zou worden voor God verlaters, onze koning en aller dingen machtig. Nou, daar getuigt heel de Bijbel van. Dat God alles kan. Dat hij almachtig is. Alles uit niets voortgebracht. Schepping in 6 dagen. En denk eens aan de uittocht uit Egypte. Daar schittert toch zijn almacht. En dat is Gods heerlijkheid. Als zijn deugden, zijn eigenschappen gaan schitteren. Dan is hij het waard om aanbeden te worden, om geprezen te worden, ook aangeprezen te worden. Zoek het bij die koning. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Almacht, al de Joden veilig aan de overkant. En de farao met al zijn ruiters verdronken in het water van de Rode Zee. Almacht ook bij de intocht in Kanaan. De Israëlieten konden de muren van Jericho toch niet laten vallen. Maar de Heere deed dat. Hij gaf hen die stad. En heeft hen heel dat land gegeven, almacht. En zie ook de almacht van God in de wonderen die de zaligmaker deed. Zijn heerlijkheid schittert daarin. Zijn almacht komt erin naar voren, zijn liefde, zijn goedheid, zijn ontferming. Doden zelfs opgewekt, zondaren bekeerd. Volg mij en Levi ging volgen. Heeft dat woord ook in u en jouw hart geklonken? Volg mij. En is het tot dat volgen gekomen? Is de Heere uw en jouw koning geworden? Alle dingen machtig. Ons alles goed te geven. Het goede voor het lichaam, genezing, kracht, gezondheid. Ook het goede naar de ziel. Leven aan de ziel. Zijn gunst. Spijzen voor de ziel. Dat woord eten en drinken voor je hart en ziel is. Dat de sacramenten door de Heere gezegend worden. En ook als het sterven gaat worden. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Hij is koning. En hij waakt over al zijn onderdanen. Hij wil ook alles geven, zo staat hij, de wil en het vermogen hebt. De Heere wil het allerbeste geven aan verloren mensenkinderen. En Gods kinderen worden daar al meer van overtuigd dat het Gods wil is en dat hij daarom ook gebeden wil zijn de noderen van ziel en lichaam te geven en smeken ze om. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan geeft de Heer op het gebed alles wat nodig is. Het vermogen, de almacht van God. Een vader wil goed voor zijn kinderen zorgen. Maar geen enkele vader kan ervoor zorgen dat er eten groeit op de akkers. En geen enkele vader kan ervoor zorgen dat kinderen bekeerd worden. Dat moet wel een zorg zijn, begrijp me goed. Dat het allerzwaarste weegt, het belang van de onsterfelijke ziel, al voor de geboorte en ook na de geboorte. Hoe is onze houding ten opzichte van hen die wij lief hebben, die ons lief en dierbaar zijn? Bidden we voor hen, uw koninkrijk komen, en danken en loven wij de Heere als dat werkelijkheid geworden is, de wil en het vermogen. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Hij is immers de koning die volmaakt zorgt voor zijn kerk. En daar gaan we van zingen. Vijfde vers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Vijfde vers van Psalm 145. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat kan een sterke begeerte zijn, dat je met je hart bidt, dat je het meent, dat je voelt. Ik ben afhankelijk van de Heere als het gaat om de tijdelijke dingen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar dat verlangen is nooit volmaakt. En als het nu gaat om de vergeving van de zonde. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus ook dat met je hart mag bidden, maar ook van dat gebed geldt toch dat het niet volmaakt is. En vandaar dat hier staat, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. We kunnen wel eens bidden, meer met het verstand dan met het hart. Meer uit sleur, meer uit gewoonte, dat het werkelijk een levendige behoefte is van binnenuit. Dan beseffen we dat bij elke maaltijd. We zijn afhankelijk van de Heere. Als hij het voedsel niet zegent, zal mijn lichaam er geen nieuwe krachten uit ontvangen. En hebben we gebeden om Gods onderwijs, Gods zegen, voor we naar de kerk gingen? Hebben we dat nou echt beleefd? Ik heb dat geestelijke voedsel nodig. Anders komt er een magerheid aan mijn ziel. Heb u echt gebeden om bekering? Uw koninkrijk komen. Ik sta er nog buiten, heren. Maar gij zijt de Almachtige. Gij kunt en wilt het toch geven. Ge wilt er toch om gebeden zijn. Uw heerlijkheid zal daarin toch openbaar komen. Als u mij trekt uit de macht der duisternis en overzet in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. We kunnen niet zomaar het onze Vader bidden en amen zeggen. Want als we bidden uw koninkrijk komen en we besluiten het gebed met amen, dan betekent dat toch dat je uitziet naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Als je het als onbekeerde bidt, dan verlang je toch dat je bekeerd wordt. En is dat werkelijk ons verlangen? Of voelen we ons nog goed thuis bij de dingen van deze wereld? Luisteren we nog steeds naar de bedrieglijke en listige woorden van de vorst der duisternis? Als we daarnaar blijven luisteren, dan is het mis, dan gaat het mis, zal het eeuwig mis zijn. Daar spreekt Gods woord duidelijk over. Uw koninkrijk komen. Heeft de Heere dat gebed verhoord? Is hij koning geworden in uw hart? Ja, maar ik ben zo gestruikeld in de zonde. En daar komt de duivel op af. Dat is nou een teken dat je niet echt een onderdaan bent van die allerhoogste koning, maar toch nog een onderdaan van mij, anders zou je die zonde niet gedaan hebben. Zal de duivel dat ook niet gezegd hebben tegen Petrus? Hij dacht heel groot van zichzelf. Dus zijn eigen zwakheid beleefde hij niet of nauwelijks. Ik zal mijn leven wel voor u willen geven, en de anderen spraken evenzo. En allemaal zijn ze gevlucht in de nacht van de gevangenname. En Petrus, tot driemaal toe gezegd de zaligmaker niet te kennen, zelfs zijn vingers opgestoken, zelfvervloeking uitgesproken. Hij was o zo zwak. Gevallen. Maar niet verloren gegaan, dat kon niet. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, dat geldt nog. Als Gods kinderen in de beproeving die de duivel misbruikt tot een verzoeking vallen, dan blijft die getrouwe, liefdevolle, hoge priester in de hemel bidden. Bidden voor hun behoud. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij hun zaligheid eist. Want de prijs is betaald. En daar geeft hij zicht op. Als dat kruiswoord spreekt in het hart, het is volbracht. Dan ligt daarin opgesloten de vergeving der zonden voor klein en groot in de genade. En daarom blijft het ook gelden. Die liefde en onvergankelijke trouw van de Heere blijven. Als de goede herder zoekt hij afgedwaalde schapen weer op, die door eigen schuld ver bij de kudde vandaan zijn geraakt. Hij laat hen niet aan zichzelf over. Wat is dat toch een onbegrijpelijk groot wonder. Petrus, niet verworpen. God had zijn liefde in zijn hart uitgestort. En daarom mocht Petrus het ook naar waarheid zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Dus ook die zonde die ik gedaan heb. Maar ook de liefde die gij uitgestort hebt in mijn hart. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Als de beproeving komt, wat is dan de weg? De knieën buigen. Smeken om kracht. Dat wil en kan en zal de Heer ook geven op het gebed. Zal Jozef niet gebeden hebben in het huis van Potifar? Elke dag probeerde die vrouw hem te verleiden. Die vrouw van Potifar. Elke dag probeerde zij hem te laten zondigen. En de duivel zat daarachter hoor. Maar Jozef werd staande gehouden. Ik geloof vast op het gebed. Want ieder is zwak in zichzelf. God toch ook van Jozef. En dat geldt alle verzoekingen die op Gods kinderen afkomen. Zwak in zichzelf. En de doodsvijanden die zijn sterk. En zoeken alleen maar de eeuwige ondergang van klein en groot in de genade. Maar wat de duivel ook probeert. Hoe listig de duivel ook is. Hoeveel geweld hij ook uitoefent. Het zal alles te vergeef zijn. Als er toch zijn die vallen. Denk eens aan David. Hoe diep is hij niet gevallen? In zijn zonde met Bathseba. In het doden van Uria. Toch niet omgekomen. Want de zaligmaker zou ook voor die zonde betalen. En daarom ligt de zaligheid vast. Niet in iets van Gods kinderen, maar in de drie enige God. En wie tot hem mag gaan, na gevallen te zijn in de zonde, zal ondervinden dat er milde handen en vriendelijke ogen bij hem zijn. En dan schittert de heerlijkheid van die koning in de vergevende genade die dan geschonken wordt. En aan het einde van het leven, dat oude bestaan, dat zondige ik, dat verdorven ik, voor eeuwig kwijtraken. Blij vooruitzicht dat mij streelt. En dat vooruitzicht betreft ook het lichaam. Dat lichaam, dat hier vaak zoveel zonde gedaan heeft, zal dan nooit meer zondigen. Lichaam en ziel voor eeuwig bij elkaar gebracht. Om dan God drieënig eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het is uw goedheid dat we samen mochten zijn. Wil het u bezegenen. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart en leven. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Geef op dat in de harten van onze kinderen en kleinkinderen de vrezen van uw naam geplant mag worden. Uw liefde zal worden uitgestort. Dat bederft toch voor de zonde en voor de wereld. Gedenk in het verdere van deze dag. Schenk verlangen voor het eerst of opnieuw. Om ook vanmiddag weer op te mogen gaan. We smeken dat. Enkel uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vijfde vers van Psalm 91. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 91ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.